Oké, okay, kunnen de gsm'tjes misschien nog stilzetten als we dat nog niet hebben gedaan. We gaan vandaag beginnen met de eerste les, een nieuwe les, uit het boek van Daniël.
Daniël?
En het boek van Daniël is zeker niet een van de gemakkelijkste boeken van de Bijbel. Wel een heel mooi boek, een heel interessant boek en een heel relevant boek, zoals we ook zullen zien doorheen de lessen. Nu, de naam Daniël betekent God is mijn rechter. En we zien in de Bijbel niet veel verwijzingen naar de persoon van Daniël. En we weten bijvoorbeeld Ezekiel, die spreekt over Daniël en er zijn wat vraagtekens. In Ezekiel 14 kan je dat zien, vers 14 en 20, we gaan daar niet naartoe. Maar daar wordt over Daniël gesproken als een rechtvaardig man. En het is niet helemaal zeker als dat dezelfde Daniël is. Ik denk van wel, maar goed, ik ben daar geen expert in, ik kan dat niet helemaal duiden. Het is ook niet echt relevant. We weten wel uit de tijdsgegevens dat Ezekiel en Daniël tijdsgenoten waren. Ze leefden in dezelfde tijd. En we weten ook bijvoorbeeld dat Jezus in Matthäus 24 vers 15 verwijst naar Daniël als zijnde een profeet. Dus hoe dan ook, het boek van Daniël erkennen wij en herkennen wij als een boek dat door God is geïnspireerd. Er zijn wat interessante dingen aan dat boek op te merken. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar hoofdstuk 2, vers 4, als we daar even naartoe gaan. Dan mag je eigenlijk, als je wil, bij het woordje Aramees een streep trekken. En vanaf het begin tot hier wordt in het Hebreeuws gesproken, in de grondtekst. Dat is Hebreeuws. En vanaf hier, vanaf hoofdstuk 2, vers 4, tot aan hoofdstuk 7 vers 28, dus juist voor hoofdstuk 8, daar is het volledig Aramees. Dus van 2 tot 4 tot 7 vers 28 is volledig in het Aramees geschreven. En dan vanaf hoofdstuk 8 tot het einde is terug Hebreeuws in de grondtekst. Het is het grootste stuk eigenlijk van de Bijbel. We weten dat de Bijbel in drie talen is geschreven, Hebreeuws, Grieks. En kleine stukken Aramees. En dit is eigenlijk het grootste stuk wat in één stuk, verschillende hoofdstukken, ik meen zes hoofdstukken, in het Aramees is geschreven. Er is, ik dacht in Ezra, zijn er nog twee stukjes in het Aramees ook geschreven. En in, als ik me niet vergis, was het Jeremia 10, maar weet ik niet helemaal zeker of dat Jeremia of Jesaja hoofdstuk 10 was. Daar is ook nog een stukje in het Aramees. En voor de rest, ja, dat zijn ze zo wat. Maar goed, dit is eigenlijk het grootste gedeelte wat in het Aramees is geschreven in het Oude Testament. We weten eigenlijk niet goed waarom dat zo is, waarom dit in het Aramees is geschreven. Er zijn heel veel verschillende uitleggingen voor. Maar het zou best kunnen dat waarover geschreven wordt, dat dat de reden is. Het gaat over de volken, dingen die betrekking hebben op vreemde volken. En dat waarschijnlijk daarom ervoor gekozen is om dat in het Aramees te schrijven. Het kan ook zijn, ik weet dat niet, dat is allemaal gidswerk. Wat ik nu zeg is allemaal gidswerk, dat zijn mogelijke uitleggingen. Het kan ook zijn dat later door de vertalers in het Aramees is vertaald. Maar hoe dan ook, je kunt u daar wel eens in verdiepen als u dat interesseert. Maar dus vanaf hoofdstuk 2 vers 4... tot en met hoofdstuk 7 vers 28, dat is in het Aramees en de rest van de brief is in het Hebreeuws. We kunnen het boek zelf, de inhoud, opdelen in twee delen. We hebben dat bij Jesaja ook gezien, als ik me niet vergis, was dat van 1 tot 39 en dan de rest van het boek. Jan heeft daarover gesproken. Hier is eigenlijk een gelijkaardig iets, we spreken over twee delen. En de eerste zes hoofdstukken, dat noemen we dan het eerste deel. En dat gaat meer specifiek over Israëls toekomst. Over hoe, ze zijn een ballingschap. En hoe, over hoe toekomstige koninkrijken zullen opkomen. Hoe zij zullen gaan heersen, maar ook hoe God een oordeel over die koninkrijken uitspreekt en hoe zij hun ondergang zullen kennen. Nu, doorheen dat verhaal zien we dat God, terwijl Israël een ballingschap is, zijn trouw betoont aan de ballingen. Nu, in het tweede deel komen veel dromen en visioenen voor. En dat zijn echt niet de gemakkelijkste dingen om over te gaan spreken. Maar goed, als we er niet aan beginnen, zullen we het ook nooit niet weten. Dus we gaan toch proberen om ons daarin te verdiepen. Maar die visioenen en die dromen die zijn erop gericht om het volk van Israël voor te bereiden op die verdrukking die er zou komen voor hen wanneer die vreemde koningen zouden heersen. Nu, doorheen die woorden zullen we ook zien dat er profetieën worden gegeven over de Messias. We hebben dat in Jesaja ook gezien. Jesaja noemt dat zijn lichtflitser. In Daniël zie je dat ook. Dat er veel wordt gesproken over de Messias die zou komen. En dat gaan we dan ook uitvoerig tegenkomen. Hoe de Messias ten tijde van het vierde koninkrijk, zoals we dat in het vervolg van de lessen gaan zien, als dat koninkrijk zou gaan heersen, dan zou de Messias gaan komen tijdens dat vierde en sterkste koninkrijk. Maar wat we wel zien, en dat is zo mooi en zo belangrijk voor ons, een heel waardevolle les voor ons, is dat doorheen al die koninkrijken, doorheen al die toestanden, hoewel één koninkrijk regeert en Israël een ballingschap is, een ander koninkrijk opkomt en Israël terug naar het land mag keren, weer een ander koninkrijk komt op en ze maken vele dingen mee, er is altijd een overblijfsel van Gods volk en God is altijd trouw naar dat overblijfsel. God zorgt voor het overblijfsel van zijn volk. Nu, probeer u wat te schetsen hoe de toestand was toen het boek van Daniël werd geschreven. De Israëlieten werden weggevoerd in ballingschap en ze hadden eigenlijk alle reden om ontmoedigd te geraken. Want daar zijn zij in een vreemd land. Allemaal ellende, ze zijn slaven, ze moeten luisteren naar een vreemde koning, ze kunnen hun God niet meer aanbidden zoals het moet. En God laat hen weten doorheen deze brief van Daniël: ik ben nog steeds uw koning, ik heb nog steeds de controle over alle dingen, hoewel andere koningen, vreemde koningen regeren over u, zegt God, ik ben degene die de touwtjes in handen heeft. Een tweede waardevolle les is dat God hen laat weten hoe zij zich als een Jood moeten gedragen in dat vreemde land. Want ze zijn ballingen en God wil toch nog dat zij steeds zich als een Jood gedragen. Dat is voor ons ook een heel waardevolle les als christen, dat wij voor onszelf daaruit lessen proberen te trekken hoe wij als christen ons moeten gedragen wanneer wij leven in een goddeloos land. Wanneer wij leven in een land waar afgoderij hoogtij viert en waar mensen God niet achten. En een derde waardevolle les uit het boek van Daniël is dat God een bijzonder gedetailleerd verslag gaat geven van wat er, kijk Daniël, 100 tot 150 jaar na Daniël beginnen de 400 jaar stilte. Totdat Jezus kwam. Dus 400 jaar heeft God nimmer gesproken. En bij Daniël gaat God bijna in detail weergeven wat er zou gaan gebeuren tijdens die 400 jaar stilte. En omdat dat zo nauwkeurig is, de dingen die in het boek van Daniël worden beschreven, zijn er veel mensen die zeggen, ja maar het boek van Daniël, dat kan niet in 600 of in 500 voor Christus geschreven zijn. Want Daniël is zo nauwkeurig in wat hij zegt, dat moet wel geschreven zijn, ergens in 200 voor Christus. Toen de dingen waar Daniël over geprofeteerd had, zich afspeelden. En sommige mensen natuurlijk, anders dan zou het ook geen profetie meer zijn, maar dan zou het gewoon een verslag zijn van wat er gebeurde, als dat waar zou zijn. Maar Daniël was wel degelijk een profeet. En God heeft bij monden van hem die dingen bekendgemaakt. Nu, kijk eens vers 1 en 2. Van Daniël hoofdstuk 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Vers 2. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerei van het huis Gods, en hij bracht ze naar het land Sinear, in de tempel van zijn God. Het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn God. Dat is hoe het boek begint. En ik heb er een map bij gepakt, om ons, ik wil dat toch wel dat we die achtergrond goed kunnen schetsen, dat we ons ongeveer kunnen een beeld maken van in welke omstandigheden, en we hebben dat ten tijde van de koningen zijn we daar ook meer op ingegaan, maar ik weet, Michael en Johanna waren daar toen niet bij, en ik ga die kaart ook even wat rondgeven, maar hoe moeten we dit situeren? De geschiedenis leert ons dat in 606 voor Christus, hier in Carchemis, moet maar kijken, dat ligt, ik denk, in hedendaags Syrië, dat is niet heel duidelijk op deze map, of is dat Iran of Turkije, daar ben ik niet heel zeker van, maar het ligt in elk geval in dat gebied. Daar heeft koning Nebukadnezar, hij was op dat moment, veronderstelt men nog geen koning, maar een generaal. Hij heeft daar oorlog gevoerd tegen de Assyriërs. De Assyriërs waren tot op dat moment het grootste koninkrijk, het regerend koninkrijk. Maar die macht die was aan het afbrokkelen. En in 606 voor Christus heeft de koning, of heeft Nebukadnezar, hier een beslissende strijd geleverd tegen de Assyriërs. En hij heeft hen verslaan. We zijn daar, tijdens de koningen hebben we daarover gesproken. En ik weet niet of we ons dat nog herinneren, want dat is al even geleden. Op een gegeven moment toen dat gebeurde, wilde de koning van Egypte, koning Neko, die wilde de koning van de Assyriërs gaan helpen. Want die dacht, ja, als die Babyloniërs, als die te groot worden, en de Assyriërs, ja, die zijn zwak en die worden veroverd, dan is er niks meer wat de koning van Babel in de weg staat om tot Egypte te komen. Want Juda stelde op dat moment niet meer veel voor. Israël, het noordelijke gedeelte, was al verschillende jaren veroverd door de Assyriërs, dus dat bestond niet meer. En dus de koning Neko van Egypte, die was hem tegemoet gegaan om bij Carchemis de Assyriërs te gaan helpen, maar hij is er niet geraakt. En ik weet niet of we ons dat nog herinneren, er was iemand die daar een stokje voor stak, en dat was koning Josia. Koning Josia van Juda, die had hem verhinderd bij Megiddo. En daar hebben zij met elkaar gevochten. Nu, dat is ook de strijd waar koning Josia gedood werd. En dan is koning Neko uiteindelijk later toch tot bij Carchemis geraakt. Maar de Assyriërs waren al verslagen. Koning Neko heeft Carchemis kunnen veroveren, of een gedeelte daarvan. En later, in 605, heeft de koning van Babel, heeft daar Neko ook verslaan, bij Carchemis. En het is tijdens die veldtocht dat hij de Egyptenaren achterna is gegaan en doorheen heel het land van Israël, wat wij kennen als Israël, heeft nagejaagd. Degene die gevlucht waren, is hij achterna gegaan. En het is in die tijd, veronderstelt men, dat hij gekomen is en dat hij ook Juda en dus hier Jojakim, die door koning Neko was aangesteld als koning, die Jojakim, die heeft Jeruzalem belegerd en heeft gezegd, Jojakim, jij gaat mijn dienaar worden, jij gaat moeten luisteren naar mij, jij gaat mij belastingen moeten betalen, ik ben uw koning. En Jojakim was absoluut niet bij machten om daar iets tegen te doen. Maar wat is ons opgevallen in vers 2? Kijk nog eens naar vers 2. Wat geeft Daniel als reden waarom Jojakim, de koning van Juda, in de macht van Babel werd gegeven? Wel, de reden is, de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in de macht van Babel. Er wordt niet gesproken door Daniel, Nebukadnezar was zo'n een sterke leider, was zo'n machtige oorlogsvoerder en daardoor heeft Juda de strijd verloren. Nee, dat had niks mee te maken. God liet het toe. God gaf Jojakim in de macht van Nebukadnezar. En waarom was dat? Omdat Israël goddeloos was. Juda vertorende God door haar gedrag. En God liet het toe dat Nebukadnezar daar kwam en hen belegerde. En het is tijdens die belegering waar, dat er verondersteld wordt dat Daniel samen met enkele tijdsgenoten mee in ballingschap is gevoerd, dus ongeveer 605 voor Christus. Je mocht die map doorgeven, kun je dat wat van dichterbij zien. Dat Daniel mee is gevoerd als balling naar Babel. Goed, dat is een beetje de achtergrond waarin het verhaal zich afspeelt. Maar wat zien we dan? Babel is op dat moment een zeer machtig rijk. Het machtigste rijk van de wereld op dat moment. En hoewel het zeer machtig is geworden op zeer korte periode, zal Babel niet lang over de wereld regeren. We weten, Jeremia spreekt van, Jeremia 25, van een 70-tal jaar. Sommigen nemen dat letterlijk. Ik denk dat 70 jaar daar in Jeremia 25 meer wordt gesproken over een bepaalde tijd. Maar we zien wel dat Jeremia daar, de dienaar, of dat Jeremia Babel daar, de dienaar van God noemt. En dat alle volken zich zouden moeten onderwerpen aan Nebukadnezar. Dus hij was degene die van God de macht kreeg om over de wereld te heersen. En dan lezen we verder in vers 3 tot 5. Van Daniël hoofdstuk 1. Toen beval de koning Aspenas het hoofd zijner hovelingen enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Vers 4. Knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht en wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Chaldeeën. Chaldeeën is een synoniem voor Babyloniërs. Vers 5. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast, van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaren opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. Dus de koning geeft een bevel aan zijn hoofd van de hovelingen, hoofd van de dienaren. Sommige vertalingen spreken over eunuchs. Andere vertalingen zeggen dat het ook niet per se een eunuch moet zijn, maar gewoon een dienaar. Ik laat het in het midden wat het was. Het zou kunnen. Maar deze Aspenas was het hoofd van de dienaren van de koning Nebukadnezar. En hij, de koning geeft het bevel om enkele Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht, uit de edelen. De edelen, dat zijn de prinsen. Dus uit het koninklijk geslacht, daar moesten enkele jongelingen, vers 4 spreekt over knapen, dat zijn jonge mannen, jonge kerels, die moesten zonder enig gebrek zijn, schoon van uiterlijk. Jonas zou zeggen, dat is bijna een beschrijving van wie ik ben. Maar dat zijn de jongens die uit de Israëlieten bij de koning moesten komen en die moesten dus ervaring hebben in allerlei wijsheid, die moesten wat kennis hebben, inzicht hebben in de wetenschap en die moesten uiteindelijk ook bekwaam zijn om dienst te gaan doen in het paleis van de koning. Nu iets heel interessants daarbij, ik weet niet of ik het zo kan vinden, even ik zal er zelfs op komen. Er is een tekst in de koningen, meen ik, waar als aan koning Hiskia, een koning die verschillende jaren voor dat wat we nu allemaal gezien hebben, koning is geweest, aan hem wordt gezegd dat zijn zonen dienaren zouden worden van Babel. En het zou dus best kunnen dat Daniel en zijn tijdsgenoten, over wie het verhaal hier gaat, dat zij afstammelingen waren van koning Hiskia. Hoewel dat niet iets is wat we ook weer met 100% zekerheid kunnen zeggen. Maar ik heb die tekst alleszins in mijn outline staan. Maar als ik hem tegenkom, zal ik hem... Ik heb hem hier. In 2 Koningen hoofdstuk 20, vers 17 en 18. Misschien zullen we dat heel even openslaan. In 2 Koningen hoofdstuk 20, vers 17 en 18. Dus daar wordt ook weer honderden jaren voor alles wat we vandaag al gezien hebben... meer bepaald, als ik even op mijn tijdlijn kijk, Koning Hiskia regeerde van 716 tot 687 voor Christus. En aan hem wordt gezegd in 2 Koningen, hoofdstuk 20, vers 17 en 18. En zie, er zullen dagen komen dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen hebben opgestapeld tot op deze dag naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Heer. En van uw zonen, vers 18, die uit u voortkomen zullen, die gij zult verwekken, zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Dus gezien er gezegd wordt in Daniël dat de koning van Nebukadnezar zegt, zij moeten aangesteld worden uit het koninkrijk en uit de edelen van het Israëlisch volk. Ja, dan denk ik wel dat we die conclusie mogen maken. Maar dus die jongens die moesten bijzonder zijn, moesten knap zijn. En die moesten 3 jaar moesten die een programma doorheen lopen. Zij moesten worden opgeleid. En probeer u dat in te beelden. Als we hier over jongelingen spreken, dan spreken wij over jongens van, we kunnen dat ook niet heel precies zeggen, maar ik denk dat we mogen aannemen tussen de 12 en 18 jaar. Dat is de leeftijd, denk ik, waar we hier over spreken. Onze Jonas is nu 13. Ja, ik moet even nadenken. Hij wordt weggevoerd naar een vreemd land dat het zijne niet is. Hij wordt weggenomen van ons, van zijn ouders. Hij leeft daar en hij moet beslissingen nemen. Hij moet daar, hij wordt daar geconfronteerd met een vreemd volk, met vreemde rituelen. En dat is waar Daniël en zijn tijdgenoten mee te maken kregen. Jonge mannen die hoe onzeker zouden zij wel niet kunnen geworden zijn. Hoe zou jij gereageerd hebben als jij en Daniël zijn toestand zou gezeten hebben? Zou jij je laten leiden door angst? Maar wat we zien is dat Daniël zich helemaal niet laat leiden door angst. Hij slaagt niet in paniek. Daniël kende God. Daniël vertrouwde op God. En Daniël wandelde met God. Maar goed, die jongens die moesten dus een programma doorlopen. Een trainingsprogramma. Je zou het eigenlijk kunnen zeggen, die werden gebrainwashed. Want die moesten dus de taal leren van de Chaldeeën. Dat is een synoniem, zoals ik juist zei, voor de Babyloniërs. Die werden onderwezen in de dingen van de Babyloniërs. Dus die werden eigenlijk compleet gebrainwashed om uiteindelijk daarna de koning te gaan dienen. En de koning wilde ook nog eens, tijdens die 3 jaar, dat ze een bepaald rantsoen zouden gaan nuttigen. Dus wat de koning zei dat ze wel en niet mochten eten, dat moesten ze wel en niet eten. 3 jaar lang. Kijk eens in vers 6 tot en met vers 10. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs. Daniël, Chananja, Misaël en Azaria. Vers 7, de overste der hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesassar. Chananja, Sadrak, Misaël, Mesak en Azaria, Abednego. Vers 8. Daniël nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke bespijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Vers 9. Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Vers 10. Doch de overste der hovelingen zeiden tot Daniël, ik vrees dat mijn heer, de koning, die u spijs en drank vastgesteld heeft, u uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd. En dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Vers 6. Daar krijgen we te horen dat Daniël een van die jongens was. Hij was nog met 3 tijdsgenoten. Jonge mannen, en zij worden daar bij de koning geroepen en klaargestoomd om de koning te gaan dienen. En niet alleen worden ze geleerd in de gebruiken van de Babyloniërs, niet alleen moeten ze eten naar de Babyloniërs, niet alleen moeten ze de taal gaan leren, ze krijgen ook nog eens andere namen. Nu, we hebben juist gezegd, wat betekent de Daniël? Michael, weten we dat nog? Ik zal even geleden. God is mijn rechter. En zo hadden die andere namen, die hadden ook allemaal specifiek een verwijzing naar de God van Israël. De nieuwe namen die ze kregen, waren namen die verwezen naar de goden van Babylonië. Dus hun identiteit werd volledig van hen afgenomen. En ze werden helemaal gebrainwashed. Maar kijk eens wat er staat in vers 8. Daniël nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. Daniël had zich iets voorgenomen. Hier is die jonge kerel tussen de 12 en de 18 jaar en hij had zich iets voorgenomen. Hij wist, en we weten niet heel precies waarom, wat er nu mis was met die spijzen, met die drank. Was het een overtreding van de Levitische wetten? Dat weet ik niet. Was het dat die dingen, dat voedsel misschien geofferd was aan goden? Daar kunnen we ook naar gissen. Maar Daniël wist dat het verkeerd was. En Daniël had zich voorgenomen, ik kan dit niet doen. Ik kan deze spijzen niet nuttigen. En wat doet Daniël? Daniël, die gaat naar de overste van de hovelingen in vers 10. Maar wat is zijn antwoord? Het antwoord is, ja, als ik nu u iets anders ga laten eten, en koning Nebukadnezar, die gaat dat zien, en die gaat zeggen van, hé, die vier, die hebben niet gegeten wat die anderen hebben gegeten, die zijn niet zo knap, dat is uw schuld. Dus, zegt die overste, ja, ik ga dat niet op mij nemen, om dat zomaar even te veranderen. Maar Daniël, hoe zou jij reageren? Daniël leeft in een vreemd land. Hij kent moeilijke omstandigheden. Sommige mensen die komen met excuses. Die zeggen, ja, maar God zal het wel begrijpen. Zo, ik ben nog jong. Ik leef in een vreemd land nu. De omstandigheden zijn niet wat ze waren. Dus God zal het wel begrijpen als ik mij toch verontreinig met die spijzen te eten. Daniël was zo niet. Daniël was ook niet bezorgd om anders te zijn dan de meerderheid. Want de meerderheid van die hovelingen die in dat trainingsprogramma zaten, wat zouden die doen? Die zouden gewoon doen wat hen gezegd wordt. Daniël was niet bezorgd om anders te zijn. Daniël was niet bezorgd om te worden uitgelachen, omdat hij zou zeggen, ik kan mij niet verontreinigen met die spijzen te eten. Daniël zou niet zeggen, ach, het is maar voedsel. Wat kan er nu mis zijn met voedsel? Daniël heeft ook niet gezegd van, je weet je wat, die opleiding duurt 3 jaar. Ik doe het voor 3 jaar. En na die 3 jaar kom ik bij koning Nebukadnezar en kan ik veel meer goeds doen. Dus daarom doe ik nu maar even iets slechts, want kijk eens wat goed daar allemaal uit kan voortkomen. Daniël zei ook niet, ja, maar de koning zegt dat ik het moet doen. Welke keuze heb ik dan? Daniël zei ook niet, weet je wat, ik ga dat voedsel toch eten, maar dat heeft totaal geen invloed op mijn hart. Kennen we zo die excuses? Die je misschien zelf ook nogal eens naar voren durft te halen. Daniël had zich iets voorgenomen. En dat moet een les voor ons zijn. Daniël wist, dit is wat God zegt. Dit is wat God goed vindt en wat God slecht vindt. En dat vind ik op zich al heel mooi. Want hoeveel 12, 13, 14-jarigen kennen de wil van God? En zijn bereid om zich voor te nemen om te leven naar de wil van God? Daniël deed het. Dus voor Daniël was eigenlijk de vraag niet van, zou ik dit wel doen of niet doen? Daniël wist wat hij moest doen, alleen hij wist niet hoe hij dat moest bereiken. Dus dat was zijn grootste probleem. Hoe moet ik nu God trouw blijven in deze moeilijke omstandigheden? En hij komt met een eerste oplossing zelf naar voren. Hij gaat praten met de overste van de hovelingen. En hij gaat vragen van, kijk, ik mag dat niet eten van mijn God. kunnen we daar niks in uitwerken. Maar zoals we gelezen hebben, die overste van de hovelingen, die was niet bereid om daar een oplossing in te zoeken. Dus Daniël blijft met het probleem zitten. Daniël gaf niet op. Kijk eens wat hij dan doet. In vers 11 tot en met 16. Daarop zeide Daniël tot de kamerdienaar, die tot de overste der hovelingen aan Daniël, Hanania, Misael en Azaria had toegevoegd. 12. Neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen de proef. Men geeft ons groente te eten en water te drinken. 13. Laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten, door u vergeleken worden. En doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. 14. Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende 10 dagen de proef. 15. En na verloop van 10 dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijzen gegeten hadden. Vers 16. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijzen en de wijn die zij drinken moesten weg en gaf hun groente. Tot hier. Daniël zat met zijn probleem. En sommige mensen zullen zeggen en redeneren zo, oh, maar God zal uw probleem wel oplossen, jij hoeft niks te doen. Daniël nam zelf initiatief. Daniël wist, God zorgt voor mij, God helpt mij, maar Daniël wist ook, ik moet zelf gaan zoeken wat de uitweg is. En welke weg God wil dat ik bewandel. Nu, de overste van de hovelingen, dat was niet de weg. Maar de overste van de hovelingen, die had iemand aangesteld over die 4 joden. En die mens, die kon overhaald worden door Daniël. Daniël zegt, weet je wat, laten we een proef doen. 10 dagen lang. Geef jij mij water en groente. En ons, dus de 4. Water en groente te eten en te drinken. En na die 10 dagen doet je maar eens een vergelijking. Vergelijk ons dan maar eens met al die anderen die de spijzen van de koning hebben gegeten. En die gaat daarmee akkoord. En wat blijkt uit de proef? Vers 15. Inderdaad, hun uiterlijk van die 4, dat bleek veel schoner en welvarender te zijn dan al die andere knapen. En dat is voor de kamerdienaar genoeg reden om te zeggen, weet je wat, die spijzen van de koning, je hoeft die niet te eten. Jullie mogen je eigen spijzen eten. Nou, het zien we in vers 16. Hij gaf hun groenten. Dus sommigen zullen zeggen, daar hier is het bewijs, jongens en meisjes, je moet je groentjes altijd opeten. Want daar word je schoon van, daar word je welvarend van. Maar dat is niet het punt hier. Het punt is dat Daniël zocht naar oplossing. En dat Daniël wist wat God wilde en wat God niet wilde. En God hielp hem. En God zorgde ervoor dat Daniël trouw kon blijven aan zijn wil. Door middel van de kamerdienaar. Hoe mooi is dat niet voor ons? Hoe mooi is dat niet voor jongeren? Er zijn zoveel jongeren in deze wereld die worstelen met allerlei begeerten, met lust. En omdat ze met zoveel dingen te maken krijgen. En ze zijn niet succesvol in het overwinnen van die lusten. Waarom niet? Want ik denk dat het probleem is dat zij zich niet voornemen om de wil van God te volbrengen. Vaak christenen in het algemeen weten wel wat goed is, maar zij nemen zich niet voor, dit is geen optie voor mij. Dit mag ik niet doen. En wanneer zij zich wel gezegd hebben, ja, maar ik mag het niet doen, dan handelen ze er vaak niet naar. Dan weten ze wel, ik mag het niet doen, maar hun handel getuigt van iets anders. Daniël had zich iets voorgenomen en Daniël handelde naar zijn voornemen. Hij maakte geen compromis om te zeggen van, ja maar, dit wel, moeilijke omstandigheid, en God zal het wel begrijpen. Dat was Daniël zijn gedachte niet. Daniël wilde God dienen en hij lukte daarin. Ook in die moeilijke omstandigheden. En dat is echt een mooi voorbeeld voor ons. Dat we ten eerste ook aan die moeten gaan wachten totdat God iets gaat doen. Maar dat God ook van ons verwacht dat wij zelf moeten handelen. Zoals we zeggen, God is degene die ons leven zegent. En God zal voorzien in de spijzen die we nodig hebben in onze dagelijkse behoeften. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we zelf ook niet werk moeten gaan zoeken en voor inkomen moeten zorgen, zodat we naar de winkel kunnen gaan. Maar God is degene die alles rijkelijk zegent. Voor mensen die trouw blijven aan hem. En wat zien we hier? God bewijst zijn trouw aan zijn dienaren. Die in een vreemd land leven. In moeilijke omstandigheden. Kijk eens vers 17. Tot en met vers 21. En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Terwijl Daniel, en merk op dat Daniel in contrast wordt gezet met wat de vier hebben, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Vers 18. Na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld voor men hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnessar. Vers 19. De koning sprak met hen, en onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En deze traden in dienst bij de koning. 20. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. 21. Daniel bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores. Nu, het is zo mooi dat God aan deze jonge mannen heel veel wijsheid en inzicht geeft. En specifiek aan Daniel geeft hij het inzicht in dromen en visioenen. En dat is ook waar Daniel eigenlijk tijdens zijn leven mee te maken krijgt. Want het boek telt 12 hoofdstukken. Maar we gaan wel te maken krijgen met een periode van dat Daniel een jonge man is, een jonge tiener. En als we eens even kijken in hoofdstuk 10, dan zien we dat een goede 70 jaar later, dat er wordt gesproken in het derde jaar van Kores. En op het einde, vers 21, hebben we juist gezien, Daniel bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores. Dus hij diende aan het Babylonische hof gedurende een 70-tal jaar. Dus dat maakte hem misschien 80, 90. Toen hij hier in het derde jaar, toen de Perzen het Babylonische Rijk hebben veroverd, en toen Israël teruggekeerd was naar Jeruzalem, in het derde jaar was Daniel nog steeds daar aan het hof, maar onder een andere koning. Koning Kores, de koning van de Perzen. En dus Daniel, dat boek, 12 hoofdstukken, gaat van een tiener tot een oude man. En dat moeten we eigenlijk ook voor ogen houden, zijn leeftijd die doorheen heel het boek evolueert. Dus hij wordt ouder. Zelfs van jonge man tot een oude man. Dus dat moeten we ook nog even meenemen wanneer we daarover gaan spreken, dat we daar ook rekening mee houden. Maar het is ook mooi om te zien dat Daniel niet de wijsheid van de Chaldeeën was het waar het om ging, niet de taal van de Chaldeeën, niet de invloed van de Chaldeeën is wat Daniel succesvol maakte, maar zijn geloof en zijn vertrouwen in God en de zegen van God. Dat was wat hem succesvol maakte. En ik hoop dat, ja, als we die eerste les nu ook afsluiten, dat dat dingen zijn die we allemaal meenemen in ons leven. Niet de omstandigheden gaan bepalen hoe wij ons moeten gedragen. Gods wil moet dat bepalen. En zijn we nu jong? Zijn we nu tiener? Of zijn we nu oud? We moeten de wil van God kennen en daarnaar trachten te leven. En we moeten onszelf voornemen om de wil van God te doen, ongeacht wat de omstandigheden zijn. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is van hoofdstuk 1 en van de inleiding die we gezien hebben op de brief van Daniel. Dan gaan we het hier ook bij laten voor vandaag. Amen.